Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 47. Het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbazuingeluid galmt Gods glorie uit. Heft de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. En wat daar verder volgt, we noemden u Psalm 47, het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Psalm 24. We noemden u de 24e psalm als onze schriftlezing, maar doen we eerst belijdenis van ons geloof, niet met de woorden van de 12 artikelen, maar met artikel 26 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat van de enige voorbidding van Christus. We noemden u artikel 26. Aansluitend zingen we opnieuw uit Psalm 48 en daarvan het zesde vers, want deze God is onze God.
Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins was ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te zoeken. Want daar is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestalte van een mens en van een dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broeders gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij één zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is aan de rechterhand des Vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Zo is dan alleen door een wantrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die ze eren, doende wat zij nooit gedaan of begeerd hebben. Maar hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voortbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het heeft hier de betekenis niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom de apostel, willende deze dwaze vrees of veel meer dat wantrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hogepriester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester die niet medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Zo laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle zekerheid van het geloof. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer? Nu Christus zelf deze uitspraak doet, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere voorspreker zoeken, nu het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een voorspreker te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder die te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar. Gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, dat ons zal gegeven worden. Een psalm van David. De aarde is van de Heere, en ook haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft zich gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg van de Heere? En wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere. En gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van degenen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning van de eer ingaat. Wie is de koning van de eer? De Heere. Sterk en machtig, de Heere machtig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning van de eer ingaat. Wie is hij, deze koning van de eer? De Heere der Heerscharen, die is de koning van de eer. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen met elkaar terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk uit Psalm 24, vers 1, 2 en 4. Al de aard en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Hij heeft ze in hare ochtend stond op ongemeten zegengrond, doorsneden met rivier en meren. Vers 2, wie klimt de berg des Heeren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het vijfde, verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 24, vers 1, 2 en 5. gemeente, vandaag is zondag 18 aan de beurt. Zullen deze samen lezen, vraag 46 tot en met 49. Vraag 46, wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het eind der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Deze zondag gaat over de hemelvaart van Christus. En we letten op drie gedachten. Ten eerste zijn werkelijk heengaan naar de hemel. Ten tweede zijn goddelijk blijven bij zijn gemeente op aarde. En ten derde zijn hoge priesterlijk werk in de hemel. Ten eerste zijn werkelijk heengaan naar de hemel. Gemeente, in onze moderne tijd van wetenschap en ruimtevaart, is het in onze moderne tijd van wetenschap en ruimtevaart eigenlijk niet wat naïef om nog te geloven in de hemelvaart van de Heere Jezus? Het is zo'n eenvoudig verhaal uit de Bijbel, uit Handelingen van een man op een wolk die zomaar, denken wij dan, zonder ruimtepak aan naar de hemel der hemelen gaat. De hemelvaart roept allerlei vragen op. Hoe moet dat gegaan zijn? Met welke snelheid is hij het luchtruim doorgegaan? Kan hij wel aangekomen zijn in de hemel? De geleerden vertellen ons dat er sterren zijn die miljoenen lichtjaren van ons vandaan staan. Hoe kan dat dan allemaal? Ja, dat zegt inderdaad een moderne mens. En zo spotten ongelovigen. De moderne mens weet niet meer waar het eigenlijk over gaat. Zo hoor je de moderne theologie verklaren dat hemelvaart eigenlijk betekent dat ons leven op aarde een opwaartse richting moet hebben. Laat het u maar niet aanpraten, gemeente. Probeer de hemelvaart van de Heere Jezus maar nooit wetenschappelijk te bewijzen. Want het is een hels feit en dat geloven wij. In dat geloof steunen wij op het apostolisch getuigenis van de schrift. En dat is genoeg. De evangeliën zijn er duidelijk in en de brieven van de apostelen niet minder. Op grond daarvan zegt onze catechismus in de eerste plaats, Christus is voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Ze hebben het gezien en daarom kunnen zij ervan getuigen. Dat is belangrijk, ze zijn ooggetuigen geweest. Daarom hebben ze er met grote zekerheid van getuigd. Ze konden zeggen, mensen, we hebben het zelf gezien, wij zijn erbij geweest. Stefanus heeft hem ook gezien in de hemel. Saulus zag Jezus ook toen de hemel geopend werd. Johannes op Patmos viel bij het gezicht van de hemelse heerlijkheid en van de Heere Jezus zelfs als dood aan zijn voeten. En wat zeiden de engelen direct na zijn heengaan, toen de discipelen op de olijfberg naar boven stonden te kijken, tot de wolk hem wegnam van voor hun ogen? Zij spraken: deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel. Hoort u dat? Hij is opgenomen. Hij was niet onderweg. Hij moest er niet heel veel lichtjaren over doen. Gemeente, hier hebben we een totaal andere werkelijkheid dan die van ons. Dit is de wereld van God. Deze Jezus, die van u is opgenomen in de hemel. Hij is er dus al. En die engelen zijn er ook ineens, zo uit de hemel op de olijfberg. Hij is opgenomen in de hemel en hij zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Ziet u, in een ogenblik van de tijd is hij van de aarde opgenomen in de hemel, zomaar opeens, zonder belemmering van zwaartekracht of dampkring. Op al dat spotten en ontkennen van de hemelvaart hebben we een antwoord vanuit de Bijbel. En dat is een duidelijk antwoord, een gelovig antwoord. Zou die God, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, en diezelfde wetten, ook die van de zwaartekracht in de schepping gelegd heeft, zou die God niet bij machte zijn om die wetten te negeren bij het naar huis halen van zijn eigen zoon? Daarom bewijzen wij de hemelvaart niet, maar wij geloven het op grond van Gods woord, op grond van het apostolisch getuigenis. Dat is het eerste waar onze catechismus op wijst en waarop we in onze eerste gedachte letten. Christus is werkelijk heengegaan naar de hemel, met lichaam en ziel zichtbaar voor de ogen van zijn jongeren. Hij is van de aarde naar de hemel gegaan. Hemelvaart is een verandering van plaats en niet van toestand. Luther leerde dat de menselijke natuur van de Heer Jezus met de hemelvaart alomtegenwoordig was geworden. Nee, dezelfde Jezus die op het kerstfeest in ons vlees gekomen is, die geleden heeft, aan het kruis gestorven is, die is ook opgestaan en die Jezus is teruggekeerd naar het Vaderhuis, waar God het ontoegankelijk licht bewoont. Daar dienen die heilige engelen hem en daar brengen de gezaligden hem hulden voor het werk van de verzoening dat hij op aarde heeft volbracht. Hij is de hemel der hemelen binnengegaan als de grote hoge priester en daar zal hij blijven tot aan de wederkomst. Daar wijst de catechismus op in het zinnetje, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. De wederkomst ligt in het verlengde van de hemelvaart. Daar zullen zich allen voor hem buigen, als hij komt met grote kracht en heerlijkheid, ook zij die zijn hemelvaart loochenen. In de tijd tussen hemelvaart en wederkomst regeert Christus als het hoofd van zijn kerk, zijn lichaam, zijn gemeente op aarde. Al zien we nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, al spot het ongeloof nog zo hard en brutaal. Wie in hem gelooft, mag het de apostel nazeggen door het geloof. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat een onzegbare vreugde moet het voor de Vader geweest zijn om zijn geliefde zoon, nadat hij zijn werk op aarde volbracht had en zijn deugden verheerlijkt, weer op te nemen in zijn hemelse heerlijkheid. Wat moet het een weldaad geweest zijn voor de Heere Jezus om na 33 jaar omzwerven over deze zondige wereld weer terug te kunnen keren in de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. Wat moet de Heilige Geest zich onuitsprekelijk verheugd hebben in deze verheerlijking van Christus, want het is juist zijn werk om Christus te verheerlijken. Wat zullen de engelen gejuicht hebben toen hij binnenkwam in de hemel der hemelen, en wat zullen ze gezongen hebben, verhoogd, o poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moog ontvangen. Maar meer nog dan de engelen, zullen de gezaligde zondaren de verheerlijkte Christus met gejuich hebben begroet. Wat hebben ze verlangend uitgezien naar zijn komst. Nu is de zaligheid verdiend en ze hebben het gezongen. Gij, o Lam van God, hebt ons goden gekocht met uw bloed. De hemel heeft gejuicht van het uitbundig vreugdegeschal van alle lofliederen die hem zijn toegezongen. En u? En jij? Bent u? En ben jij ook zo blij? Zo verheugd en vol aanbidding? Als je hoort over de hemelvaart van Christus? Of vindt u het misschien een verarming? Misschien denkt iemand, was hij nog maar op aarde? Dan zou ik naar hem toe kunnen gaan. Of interesseert het je niet? Dat zou helemaal erg zijn. Wat ben je dan arm? Dan ken je die olijfsberguren niet. Die uren van gemeenschap met de Heere Jezus door het geloof. Waar je hart omhoog wordt getrokken naar hem, naar zijn heerlijkheid en genade. Dan zoek je in dit leven ook niet de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dan zit je nog vast aan alle dingen op deze aarde. Kom dan alsnog tot inkeer als het zo met u, met jou is. Want dan is de hemel je vaderland nog niet. Dan zul je voor eeuwig buiten zijn, buiten de heerlijkheid van God moeten wegzinken. Maar dat hoeft niet. Daarom zijn we nu in Gods huis, om het evangelie van hemelvaart te beluisteren. Wat een genade is het. Als je hart mag opvaren tot God om je te verblijden in God, in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Je mag je verblijden in de thuiskomst van Christus. Dan ken je ook het adventsverlangen naar zijn tweede komst, om hem in werkelijkheid met je lichamelijk oog te zien. Dan zie je de koning in zijn schoonheid. Kent u dat wonderlijke heimwee naar de hemel, gemeente? Dan mag u zijn waar hij is. In antwoord 46 lezen we, Christus is ons daar ten goede. Hij is niet voor zichzelf opgevaren. Hij is niet opgevaren om er in de eerste plaats zelf beter van te worden. Voor zijn sterven heeft hij het al gezegd, het is u nut dat ik heen ga. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, opdat gij moogt zijn waar ik ben. De Heere Jezus ging naar de hemel in het belang van zijn kerk, ten goede voor zijn kerk. Voor de zaligheid heeft hij alles aangebracht. Maar wat de toepassing betreft, is er nog veel werk te doen. Er zijn nog veel mensen in welke hart geen plaats is voor de hemelse heerlijkheid. Vanuit de hemel, door zijn geest en woord, wil de Heere Jezus plaats bereiden in het hart van zondaren. Gemeente, in de hemel is plaats voor ons, hoewel we daar helemaal geen recht op hebben. Daar hoef je niet aan te twijfelen, het is door het verzoenend lijden en sterven van Christus. Maar weet u wat het probleem is? Bij ons is geen plaats voor de hemel. Zoals we geboren zijn, kunnen we niet in de hemel komen. We zouden het daar niet uithouden bij die vlekkeloze heiligheid en majesteit van Christus. En wat doet nu Jezus? Wel, zegt de catechismus, hij is ons daar ten goede. Hij maakt plaats voor mensen, voor meisjes en jongens, voor kinderen en ouderen. Dat plaatsmaken doet hij door de Heilige Geest. Vandaar dat hij sprak, het is u nut dat ik heen ga, want anders kan de Geest niet komen. De Geest ontdekt en vertroost. Hij schenkt een overvloed aan geestelijke zegeningen. De Geest laat ons zien dat we geen recht hebben op een plaats in de hemel, op een plaats bij God. De geest doet ons hart hongerend en dorstend uitgaan naar hem. Hij deelt de schatten en gaven van Christus uit. Zo worden dode zondaarsharten getrokken tot Christus en levend gemaakt met hem. Dan komt er droefheid over de zonde. Dan doe je belijdenis voor God en je naaste. Er ontstaat een verlangen naar de Heere, naar de gemeenschap met hem en naar de verzoening met God door het bloed van Christus. Er ontstaat ook blijdschap. Als u zien mag dat er in het huis van de Vader vele woningen zijn. Er is plaats bij de Heilige God voor verloren en schuldige zondaren. Als u dat ziet, dan verandert alles bij u. Dan komt God op de eerste plaats in uw leven. Dan wordt uw hart naar boven getrokken, waar Christus is. Dan ga je de dingen zoeken die van boven zijn, die te maken hebben met het koninkrijk van God, met de verzoening, met de eeuwige heerlijkheid. Waar hij ons ten goede is, waar hij in de hemel zijn doorboorde handen opheft voor de Vader, daar trekt ons hart heen. We staan stil in onze tweede gedachte bij zijn goddelijk blijven, bij zijn gemeente op aarde. Wat een troostrijke belofte heeft de Heere Jezus nagelaten aan zijn gemeente, aan zijn kerk. Hij heeft immers gezegd, en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Het zal vast en zeker zijn. Vindt u dat niet rijk? De Heere Jezus zegt het, dus hij doet het. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wat een rijke belofte. Ik ben met u, zondaar. Elke dag ben ik er weer in uw blijdschap, in uw verdriet. O, er kunnen zulke zorgen zijn, ook in de gezinnen. Maar Christus is er ook. Juist dan, als het zo donker wordt in de wereld, als de vijandschap zal ontbranden tegen de kerk van Christus, geen nood. Want Christus is met zijn kerk. Dat heeft hij beloofd. Hij draagt. Hij bewaart. Ik ben met u. Wat is dat rijk? Maar, zo vraagt de catechismus, breekt de Heere Jezus die belofte dan niet met zijn hemelvaart? Hij gaat toch weer terug? Dat doet hij toch niet wat hij beloofd heeft? Natuurlijk wel. Heere Jezus kan nooit van trouwbreuk of woordbreuk beschuldigd worden, dan zou hij de Christus niet zijn. Ja, maar hoe zit dat dan? Wel, hij is werkelijk naar de hemel gegaan, maar ook werkelijk op aarde gebleven. Lees het maar mee in vraag en antwoord 47. Is dan Christus niet bij ons, tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Het is dus eigenlijk heel eenvoudig. Zijn menselijke natuur is niet meer op aarde. Met zijn menselijke ziel en zijn menselijk lichaam is hij naar de hemel opgevaren. Maar naar zijn godheid is hij nog wel op aarde, want naar zijn godheid is hij alom tegenwoordig. Als mens ging hij naar de hemel, als God bleef hij bij zijn gemeente. Als we dit zo horen, dan is het niet denkbeeldig dat iemand besprongen wordt door de vraag, scheuren we op deze wijze Christus niet te veel uiteen? Maken we dan niet eigenlijk twee Christussen? Maken we dan geen filosofisch beeld van een lichamelijke Christus in de hemel, terwijl er aan de andere kant een goddelijke Christus op aarde is? Dat kan toch niet? Wel, dan kijken we naar het antwoord van vraag 48. Op de vraag of we Christus zo niet te veel scheiden, luidt het antwoord ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal om tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft. Het is eigenlijk vrij eenvoudig wat hier staat. Naar zijn goddelijke natuur kan Christus nergens te worden ingesloten, dus ook niet door zijn verheerlijkte lichaam. Naar zijn goddelijke natuur is Christus overal tegenwoordig. Hij is op deze aarde, hij is bij ons en hij is in de hemel. Er is geen plaats waar hij niet is. In de hemel is zijn lichaam als het ware het centrum waar de Godheid onscheidbaar met de menselijke natuur verenigd is. In de hemel zijn beide naturen samen verenigd en daar blijven ze verenigd. De goddelijke natuur heeft de menselijke natuur aangenomen. In de persoon van de Heere Jezus Christus zijn de goddelijke en de menselijke natuur voor eeuwig met elkaar verbonden. Die vereniging is onverbreekbaar, maar al is in de hemel het lichaam van Christus de plaats van de vereniging, daar is voor de goddelijke natuur niet de begrenzing, want de goddelijke natuur van Christus is alomtegenwoordig. Naar zijn goddelijke natuur heeft Christus de belofte gedaan om bij ons te zijn, al de dagen, tot aan het eind van de wereld. Van zijn menselijke natuur heeft hij heel nadrukkelijk het tegenovergestelde gezegd: de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Van zijn menselijke natuur heeft hij gezegd: gij zult mij niet meer zien, ik ga heen tot mijn Vader. Nu mogen wij die twee naturen niet vermengen zoals dat in Lutherse theologie gebeurd is. Er zijn zaken die alleen op zijn menselijke natuur slaan, bijvoorbeeld het opgevaren zijn naar de hemel. Er zijn ook zaken die alleen op zijn goddelijke natuur slaan, bijvoorbeeld dat hij nog steeds op aarde tegenwoordig is. Als we hier het rechte zicht op hebben, dan begrijpen we ook dat de Heere Jezus zijn belofte om met ons te zijn tot aan het eind van de wereld helemaal niet gebroken heeft. Natuurlijk doet Christus wat hij beloofd heeft, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. De catechismus antwoordt op vraag 47 met een prachtige zin. Die zin moet in ons geheugen gegrift staan. Dat kan tot troost zijn waar u ook bent in deze wereld. En hoe verlaten u zich soms kunt voelen. Het gaat om deze zin, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmermeer van ons. Naar zijn Godheid wijkt Christus nimmermeer van zijn gemeente. Die Godheid van Christus is overal, maar naar zijn belofte, ik ben met u, gaat natuurlijk in het bijzonder over zijn kerk, zijn gemeente op aarde. Hij heeft het beloofd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En die belofte is onwankelbaar. Iedere keer is hij weer in het midden van zijn gemeente als het woord open gaat en zijn naam wordt genoemd. Vindt u dat niet heerlijk, gemeente? U mag er dus voor 100% van uitgaan dat de Heere Jezus nu in ons midden is. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. O zeker, het zou kunnen zijn dat u straks als u naar huis gaat zegt: nou ja, het zal wel waar zijn, maar ik heb er niets van gezien. Ik heb er niets van ervaren. Dat ligt niet aan God, maar dat ligt aan ons. Dat ligt aan de geslotenheid van ons hart. Dan hebben we geen oog om de schoonheid te zien van de Heere Jezus. Zijn eigen woord en belofte zegt toe: hij is hier in de kerk, waar het woord verkondigd wordt. Daar wil de Geest zijn, daar wil Christus zijn, daar gaat hij de rijen door. Het kan zo zijn dat als u straks naar huis gaat, u tegen degene die met u meegaan mag zeggen, ik heb God gezien. Ik heb de Heere Jezus ontmoet. Hij was er. Zijn woord was voor mij. Het raakte mijn hart. Het raakte mijn ziel. Kijk, dat is de kracht van de Heilige Geest. Dan heb je niet aan jezelf te danken. Dat is opdat je zou roemen in de Heere. Gemeente, hij laat de hemel als het ware zeer laag neerhangen en hij opent die. De Heere Jezus wil in zijn gemeente verschijnen onder de verkondiging van het evangelie. U die hem lief heeft, hebt u hem al gezien? Hebt u hem al ontmoet? Hebt u ooit op uw plaats gezeten en gezegd, Heere Jezus, wat bent u groot? Wat bent u heerlijk? U wil ik dienen, ik ben uw eigendom, u wil ik aanbidden. Dan word je zo klein in jezelf en dan wordt hij zo groot, machtig en heerlijk. Ja, hij is er. Dat heeft hij zelf beloofd. Het is niet zo dat dat altijd werkelijkheid wordt voor onze ervaring, maar het is wel de waarheid dat hij er is. Of u hem ziet of niet, zegt wel iets over uw geestelijk leven. Degenen die door de geest worden aangeraakt, mogen dat ervaren en zeggen, kijk, hier zijn we in Gods huis en hier heeft God tot mij gesproken. De dominee viel weg. De vriend van de bruidegom ging schuil achter zijn grote meester. Ik heb Jezus gezien. De Heere sprak tot mij. Hij maakt het waar, gemeente. Daar ben ik in het midden. Dan voelen we ons ook niet meer benadeeld in verhouding tot de mensen uit de tijd van Jezus' rondwandeling op aarde. Nee, onder het woord hebben we zijn stem gehoord. Hebben we tot hem mogen roepen, hem mogen zien en aanbidden. We zijn door hem aangeraakt en we hebben hem aangeraakt, net als die bloedvloeiende vrouw. In de kerk ervaren we dat er kracht van hem uitgaat. Hoe heerlijk is het om hem te ontmoeten in het kleed van zijn woord. Dan wil je hier ook niet graag gemist worden. Als de Heere er is, zou je dan weg durven blijven? Dan zeg je niet, ik kom maar één keer. Of nu pas ik eens lekker thuis op de kinderen. Nee, dan zeg je, hoe kunnen we samen gaan? Is er een mouw aan te passen? Zouden we samen onder het woord kunnen zitten? Want daar is God in zijn goddelijke kracht. Hij maakt doden levend. Hij heeft goddelijke kracht om ook te verlevendigen wat ingezonken is. Hebt u het nog nooit gehad? Dat u naar de kerk ging en zei, Heere, ik ben zo leeg van binnen. Het is allemaal op. Ik voel me ellendig. Waar bent u, Heere? Je kwam in de kerk en je werd versterkt door het woord, door het gebed, door het zingen. De Heere troostte u. Hij liet u zien dat hij u kent. Hij vergeet u niet, ook al voelt u zich ellendig en arm. Met zijn godheid is hij er altijd, maar het gaat verder. Ook met zijn majesteit is hij er. Gods majesteit is die heerlijke goddelijke uitstraling van hem, die verootmoedigt en tot verwondering brengt. Je komt onder de indruk, onder het beslag van zijn goddelijke majesteit, die hij openbaart in zijn woord. Dat dwingt respect en eerbied af in je hart. Heb je het wel eens gehad? Dat het woord met macht en majesteit op je afkwam. Het gebeurde gewoon. Je had er niets tegen in te brengen. Je werd helemaal ingenomen door het woord. Je moest wel buigen voor God, voor de majesteit van God. Dan heb je iets van Christus heerlijkheid en majesteit mogen zien. O, wat een verheven, wat een heilige, wat een machtige. Wat een heerlijke God openbaart zich in Christus aan verloren zondaren. Die majesteit ontmoeten we in de zegen die op u als gemeente wordt gelegd. Die majesteit ontmoeten we in de psalmen die we mogen zingen en waarin het hart van de gelovigen zo vaak wordt vertolkt. Die majesteit ontmoeten we in de gebeden, die we samen mogen brengen bij de Heere, onze God. Het is een vorstelijke heerlijkheid en majesteit. Het kan zijn dat je heel bedrukt de kerk binnenkomt. Dat je eenzaam, als een schuwe vogel, op je plaats gaat zitten. En dat je opeens vorstelijk opgetild en meegenomen wordt in een psalm. Nooddruftig en zal hij verschonen aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. O Heere, weet u dan echt van mij af? Is het dan waar, Heere, dat u, o God, van mij af weet en dat u de kruimels van uw genade ook vandaag aan mij gaat uitdelen? Het woord majesteit wijst op een koning. Zo wil Jezus koninklijk wonen en regeren in harten van zijn kinderen. Hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht. Dan leeft in ons hart de bede, dan de alleen wijze God en onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Zijn genade. Is dat geen wonder, gemeente? Hij vervult zijn belofte om hier te zijn met de volheid en de rijkdom van zijn genade voor arme zondaren. Zoals hij met zijn genade als de genadige God, als de genadige Christus door Israël ging om zich te ontfermen over ellendigen en armen, over weduwen en wezen, over verzondigden en gebroken levens om die te redden. Zo is hij ook met zijn genade bij ons. Wat een wonder als je dat mag zien en ervaren. Gemeente, bij die majesteit hoort aanbidding. O God, wat bent u goed, wat bent u groot. De Heere wijkt nimmer meer met zijn genade. Zonder die genade zou er geen troost zijn in onze verdrukking, geen genezing in ziekte, geen vrijspraak in schuld, geen gunst, geen nabijheid, geen verzoening, niets. Genade tot vernieuwing van ons leven. Want dat is u inmiddels al wel duidelijk. De weg van Gods kinderen gaat niet over rozen, maar door de diepte, door de woestijn. Maar zijn nabijheid maakt alles goed. Hef in uw zielsverdriet uw smekende blik maar op tot hem en zing het mee. Ach, blijf met uw genade, Heere Jezus, ons nabij. Dat werkt wat uit, daar gaat kracht van uit. Hij is in ons midden met zijn geest en daarin ligt in feite het geheim van al het andere. Want waar Christus met zijn geest is, daar wordt het woord voor ons, daar raakt het ons, dan wordt het toegepast, dan gaan je ogen open om te zien wie hij is en wie je zelf bent. Dan ga je iets proeven en smaken wie de Heere is voor mensen. Ja, dan doet de geest in ons hart de woorden Gods beamen. Hij brengt het tot toe-eigening. Hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons. Dan is het hele woord voor u bestemd en dan mag je zeggen amen, Heere. Dank u, Heere. Gemeente, we hebben niets meer nodig dan de persoon en het werk van de Heilige Geest. Zijn werking in ons hart in de toepassende kracht, in zijn vertroosting en vermaning, maar ook in zijn vervulling en verzekering. Dan mag je weten, want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Daar hoeven we niet voor naar de hemel. Want Christus zond zijn geest naar de aarde. En die geest leidt in alle waarheid. Kan het nog dichterbij? Hij wil wonen in uw hart door zijn geest. Eén geest woont in Christus, het heerlijk hoofd in de hemel en in zijn kerk op aarde. Wat een heerlijke werkelijkheid. Wie zo ooit in Gods huis de nabijheid van Christus heeft mogen ervaren, die weet dat het waar is, dat het echt is, dat het werkelijkheid is. Alle gelovigen weten dat, want hun eigen geestelijk leven is daar het bewijs van. Ze hebben het zichzelf niet gegeven, ze hebben zichzelf maar niet een beetje in leven gehouden. Ze weten dat ze zich niet bedrogen hebben. Met een onbedriegelijke zekerheid zeggen ze, ik heb God ontmoet. Ik heb gezien hoe goed Hij is en hoe genadig. Het is de moeite waard om Hem lief te hebben en te dienen. Ze leven vanuit de onwankelbare toezegging van de Heere Jezus. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Met mijn Godheid, majesteit, genade en geest. Dat was onze tweede gedachte. Onze derde gedachte is zijn hoge priesterlijk werk in de hemel. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 135, in versen 3 en 12. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij, Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. God is aller hulde waard. En het twaalfde Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. En het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Loof hem voor uw helrijk lot. Loof al juichend uw God. We noemden u Psalm 135 vers 3 en 12. Onze derde gedachte, zijn hoge priestelijk werk in de hemel. De catechismus gaat nu de betekenis van de hemelvaart van Christus samenvatten. Het gaat in vraag 49 over het nut van de hemelvaart van Christus. Het antwoord daarop is drieledig. We beginnen met het eerste. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Het is een heel rijke gedachte die hier wordt genoemd. Een voorspreker is iemand die voor jou een goed woordje doet. Dat betekent voor ons heel wat. Als je gesolliciteerd hebt naar een bepaalde baan en je kent iemand in de leiding van dat bedrijf. En die zegt, nou joh, ik zal een goed woordje voor je doen. Dan zeg je, ik ben al bijna aangenomen. Maar nu ons antwoord, Christus is de voorspraak in de hemel voor al de zijnen. Gemeente, hij is een rechthebbende voorspreker die verhoord wordt. Voortdurend heft hij zijn doornagelde handen tot God omhoog. Op grond van dat bloed van de verzoening pleit hij voor zijn gemeente op aarde. Een aarts advocaat kan een zaak verliezen, maar Jezus nooit. Want hij pleit op rechtsgronden, op zijn zoenbloed, op zijn offer. En dat heeft de Vader aanvaard. De voorspraak van Christus kan dus niet mislukken. Als Christus tegen Petrus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, dan ligt daarin de garantie dat zijn geloof, hoe geschud ook aan alle kant, niet zal ophouden. Wat een rijke gedachte. Na de hemelvaart is Christus met de tekenen van zijn offer gekomen voor het aangezicht van zijn Vader. Let daarop. Hij is niet bij een vreemde terechtgekomen, maar bij zijn Vader. En die relatie is zo nauw, dat hij zelf getuigt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Wordt zijn voorbeden dan verhoord of niet? Waarom verhoort de Vader hem altijd? Omdat hij kan wijzen op zijn volbrachte werk. Maar wanneer wil hij voor ons bidden? Als wij heel gelovig op hem zien. En als we zeggen, Heere, nu weet ik zeker dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Als het juicht in uw ziel, ja dan ook. Maar de Bijbel zegt zoiets vertroostend, gemeente. Ook als het helemaal niet juicht in uw ziel. Ook als u over de grond gebogen gaat en denkt, wat ben ik toch een ellendig mens. Johannes schrijft het zo, kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. De Vader hoort hem altijd. Hij wil zijn mond voor ons openen. Waar wij vanwege onze zonde onze mond moeten sluiten. Waar wij de vrijmoedigheid moeten missen. En waar wij verloren en schuldig voor God zijn. Is dat geen rijke gedachte? Als ons geweten ons aanklaagt en de zonde ons verhindert om vrijmoedig tot God te gaan, dan wil Hij bidden. Hebt u zo al eens op Hem mogen zien? O, wat een troost als ik voor de zoveelste keer gestruikeld en ontrouw geweest ben en God beledigd heb. Jezus treedt voor het aangezicht van zijn Vader in de hemel en zegt, Vader, wees niet toornig op hem, want u bent het op mij geweest. Daarmee is de zonde verzoend, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Gemeente, de opgeheven doornagelde handen van Jezus zijn in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader als voortdurende herinnering aan zijn volbrachte werk. Christus bidt een vlekkeloos gebed, een gebed dat verhoord wordt. Let wel, dat geldt niet alleen voor de verzoening, het geldt ook voor de heiligmaking. Als er weinig vordering is en u bent verachterd in de genade, Ga dan door Christus tot de Vader, want hij bidt, Vader, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En toch is Jezus niet alleen de voorspraak met betrekking tot het eeuwige leven, maar hij is ook het met betrekking tot het tijdelijk leven. Dat mag u tot troost zijn. Jezus is ook voorspreker in al onze noden en zorgen. Wat is uw nood? Bent u met een hart vol nood naar de kerk gekomen? Dat kan. Wat is uw nood? Werkeloosheid? Overspannenheid? Ziekte? Uw kinderen? Eenzaamheid? Weet u het niet meer? Hij wel. Hij weet wat u naar ziel en lichaam nodig hebt. En hij bidt. Zelfs als we in doodsnood zijn. Als onze geest bezwijkt. En als we geen adem hebben om te bidden. En als we met ons lichaam zoveel te stellen hebben dat we niet meer kunnen bidden. Dan bidt hij voor ons ten goede. Wat een voorspreker is deze Jezus. Wij zo ontrouw en hij zo getrouw. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns hart en mijn deel in eeuwigheid, zegt de dichter. Dat is het eerste nut van de hemelvaart van Christus. We hebben een voorspraak bij de Vader die bidt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Het tweede sluit hier direct bij aan. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij het hoofd, ons zijn lidmaten, tot zich zal nemen. Wonderlijk, Jezus nam een pand mee naar de hemel. Welk pand? Ons vlees. In welk opzicht is de aanwezigheid van zijn lichaam in de hemel dan een pand? Wel, de aanwezigheid van zijn menselijke natuur, van zijn lichaam en ziel is in de hemel een garantie dat God ook de zielen en de lichamen van zijn kinderen in de hemel wil hebben. Zo zeker als de menselijke natuur van Christus in de hemel is, zo zeker als Christus als het hoofd van zijn kerk in de hemel is, zo zeker zal mijn lichaam daar ook komen. Het hoofd is er al, dan moet het lichaam zeker volgen. De catechismus zegt dat ons vlees in de hemel is. Onze menselijke natuur is nu al in de hemel. En die is daar het onderpand, de garantie. Als het lichaam van het hoofd er niet komt, dan moet het onderpand terug. Er zal geen lidmaat kunnen achterblijven, want anders moet het hoofd eruit. En dat kan niet. Omdat Christus in de hemel is, daarom zal ook zijn lichaam, zijn gemeenten er komen. Dat noemt de catechismus ook duidelijk als een nut voor ons. Een pand, een tegenpand, dat is het derde. Hij zond zijn geest als een tegenpand om in ons hart te bewerken, dat wij Jezus en alles wat daarboven is zouden zoeken. Christus nam als pand van zijn bruidskerk ons vlees, ons menselijke natuur naar de hemel mee. Daar wilde hij niet van scheiden als van iets minderwaardigs. Nee, hij is erin geboren. Heeft erin geleden, is erin gestorven, begraven en opgestaan. Hij heeft die menselijke natuur meegenomen naar de hemel. Ons vlees is in de hemel tot onderpand. Als hij daarop ziet, dan denkt hij, ik ben uw trouw, gemeente op aarde. Ik denk aan u. Ik kom terug om ook u tot mij te nemen. Maar hij wil ook dat wij aan hem zullen denken en daarom zond hij dat tegenpand. Ik zal het nog eenmaal lezen. Ten derde, dat hij ons, zijn geest, tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Zojuist hadden we het over een pand, dat hij voor ons meenam naar de hemel. Nu gaat het over een tegenpand. Christus heeft iets van ons meegenomen, en hij laat iets van zich achter. Het is net als bij een verloving. Twee jonge mensen gaan verloven, geven elkaar een pand van trouw, een trouwring, een verlovingsring. Ik een ring van haar, zij een ring van mij. Zo is het eigenlijk ook hier. Dat beeld mag u doortrekken. Wat is Christus tegenpand? Dat is zijn geest. En het pand wat hij meenam, is onze menselijke natuur. Ja, de geest van Christus is een echt tegenpand. Hoezo? Wel, die geest trekt de harten van de gelovigen steeds opnieuw naar boven. Hij doet Christus zoeken aan de rechterhand van de Vader. Zo zeker als de geest het hart naar boven trekt, zo zeker zal hij mij ook eenmaal mee naar boven nemen. Dat ik naar boven getrokken moet worden is een bewijs dat ik daar hoor, dat ik van boven geboren ben. Dat is het bewijs wat een natuurlijk hart trekt niet naar boven. Integendeel, van nature zitten we met al de vezels van ons bestaan vast aan deze wereld en aan dit leven. En dat naar boven getrokken worden is een vrucht van de hemelvaart van Christus. Kent u dat? Trekt uw hart naar God en naar de Heere Jezus? In de kerk komt hij tot u via zijn woord. Daar openbaart hij zich. Het woord mag opengaan en de menigerlei genade mag worden uitgedeeld vanuit de troon der genade. Trekt uw hart naar de komende heerlijkheid. Ik heb het over het krachtig getrokken worden en dat doet navolgen. Er is ook een algemene trekking. Die kent ieder mens. De geest trekt aan je. Je zit in de kerk en denkt, ja, zo kan ik eigenlijk niet verder leven. Je wordt een keer geraakt, misschien zelfs tot tranen toe bewogen, zodat je denkt, ja, ik moet ook een keer sterven. En dan? Maar je gaat weer op in je werk. En je zoekt de Heere niet. Je laat je Bijbel weer dicht. Of het interesseert je niet zo. Je gaat weer verder. Dat is de algemene trekking. Maar ik bedoel nu de trekking die van de geest van Christus uitgaat, opdat we met hem verbonden zullen worden. Het gaat om dat trekken, dat uitgaan, dat rijkhalsend de armen uitstrekken naar de dingen die hoog gelegen, hemels, heilig, goddelijk zijn. Dat betekent geen vlucht in het mysticisme. U moet dit voorbeeld in het oog houden. Iemand gaat naar het buitenland. Je kunt het daar best naar je zin hebben en genieten van de fijne mooie dingen. Maar je hart trekt toch naar huis. Als dat zo bij ons is, dan is dat ook af en toe die hemelse vrede. Die hemelse vreugde. En die hemelse heiligheid merkbaar in ons hart. Hoe kan dat? Wel, dat is de vrucht van Christus hemelvaart. Het werk van de geest mag dan uitgelegd worden als een tegenpand van Christus. Hij staat garant voor het wonder dat we bij hem zijn zullen, omdat we zijn verschijning hebben liefgekregen. Daarom zullen we straks zijn met Christus, om Christus en door Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. Dan wordt het waar wat Jezus sprak, dan mag ook u zijn waar ik ben. Gemeente, jongelui, kent u, kennen jullie dat heilige heimwee en dat verlangen naar Christus en naar het Vaderhuis? Als u dat niet kent, als je altijd met de wereld geleefd hebt, dan zul je ook met de wereld sterven. Dan is je leven zonder verwachting. Dan heb je geen perspectief. De Bijbel zegt, we hebben hier geen blijvende stad. Hebt u nog geen thuiskomen bij God? Geen vaderhuis waar u verwacht wordt? Wie weet hoe spoedig hij komt? Of hoe spoedig hij u oproept om voor hem te verschijnen? Wat ik u bidden wil, zoek toch deze voorbidder gevonden te worden. Hij is zo gewillig. Hij is heden in ons midden met zijn majesteit, godheid, genade en geest. Hij strekt zijn armen tot u uit en zegt, als u mij nog niet kent, als u die olijfberguren niet kent, als u dat verlangen niet kent, als u de ontmoeting met mij niet kent, dan ben ik er heden. Hoor naar mij en uw ziel zal leven. Hij is zo gewillig om u te zaligen. Neem het mee. Laat het u op de knieën brengen om hem te zoeken. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. Geef u over in zijn doorboorde handen die genadig en barmhartig zijn. Als u de Heere Jezus lief hebt gekregen, laat uw wandel zijn in de hemelen, van waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Onze Heere Jezus zal ons vernederd lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Wie zo leeft, kent iets van de Maranatha-roep. Ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. Zo liggen hemelvaart en wederkomst in elkaars verlengde. Als u dat ziet, dan gaat het in uw hart meetrillen van verlangen. Dan stemt u in met Guido de Bre. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus, onze Heere. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, dan weer klinkt het in onze harten door u alleen, om het eeuwig welbehagen. U bent ten hemel gevaren in een menselijk lichaam, om te zijn voor uw Vader, om uw doorboorde handen op te heffen, om te bidden voor u, uw kinderen, die ieder moment tot hinken en zinken gereed zijn, die ieder moment zondigen voor die doelmissers, voor die zondaren, voor die ellendigen in zichzelf, wilt u bidden. Heere, wilt u ook voor ons bidden, zoals we hier vandaag in uw huis waren, of thuis mee hebben geluisterd. Wilt u ook voor ons bidden, dat we ons geloof mogen behouden, ook in de week die we zijn begonnen. Help ons in alle zaken. Als we ons werk hebben, wilt u dat zegenen. Als we worstelen met onze ziekte, wilt u genezing schenken in u, de medicijnmeester die zegt, ik ben niet gekomen voor hen die gezond zijn, maar voor hen die ziek zijn. En Heere, ziek, dat zijn we allemaal. U bent voor ons allemaal gekomen. Heere, wilt u ons reinigen en heiligen? Wilt u zo voor ons zorgen, Heere, ook als we als we andere plannen hebben of als we nog met vakantie zijn, wilt u ons ook weer veilig thuis brengen op uw tijd. Heere, wilt u bewaren en sparen en geef dat we ook komende zondag opnieuw in uw huis mogen bijeenvergaderd worden. Zegen ook de bidstond van zondagochtend, Heere. Geef dat we ook dan zullen komen om met elkaar te bidden en te smeken, om uw aangezicht te zoeken, Heere. Wilt u O, het werk in uw koninkrijk zegenen. Heere, ga zo met ons. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Hoort u ons om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 68, het 9e vers. Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Verdubbeld in getalen, bij hen is zijne majesteit en Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Gij voert ten hemel op, vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Benoemd u Psalm 68, vers 9. De zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.